Middernacht, het begin van zaterdag 6 december. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In New York wordt opnieuw onderzoek gedaan naar een agent die een ongewapende zwarte man heeft doodgeschoten. De onervaren politieman schoot op 20 november een man van 28 dood. En dat gebeurde in een donker trappenhuis van een sociale huurwoning in Brooklyn. Volgens de politie is het pistool per ongeluk afgegaan. De openbaar aanklager laat nu onderzoeken wat er precies is gebeurd en of de agent moet worden vervolgd. In de VS woedt een hevige discussie over het optreden van de politie ten opzichte van de zwarte gemeenschap. De Nederlandse economie groeit volgend jaar minder hard dan gedacht, verwacht het Internationaal Monetair Fonds. De groei wordt onder meer belemmerd door de internationale economische malaise en door de schulden die mensen hebben door een relatief hoge hypotheek. Het IMF dacht in oktober nog dat de Nederlandse economie volgend jaar zou groeien met 1,4%. Dat is nu naar beneden bijgesteld naar 1,2%. In Sierra Leone neemt het aantal ebola-besmettingen snel toe. Per dag komen er 80 tot 100 gevallen bij, zegt de regering. In het land zijn 6200 besmettingen geregistreerd, waarvan 1900 dodelijk zijn gebleken. En daarmee is Sierra Leone het zwaarst getroffen land in de ebola-crisis. In Liberia neemt de verspreiding van de ziekte juist af, van 60 nieuwe gevallen per dag in september tot 10 per dag nu. In China is een voormalige veiligheidschef opgepakt en uit de communistische partij gezet. Zhao Yongkang wordt onder meer beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en het lekken van staatsgeheimen. Hij was tot 2012 lid van het belangrijkste partijorgaan van China. Het is voor het eerst dat een voormalig lid van de partijtop zo hard wordt aangepakt. Het weer, plaatselijk regen of motregen die naar het oosten wegtrekt. Later vannacht aan zee een stevige westelijke wind. Minima tussen 2 en 4 graden. Overdag eerst nog een enkele bui, daarna geregeld zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Anton de Goede.
Ja, goedenacht. Zo dadelijk kunt u luisteren op deze zender naar het 14e deel van De Hormoonfabriek. Een hoorspelbewerking van de bestsellerroman van Saskia Goldschmidt. En even na 12:30 begint dan Nooit meer slapen, het cultuurprogramma van de VPRO, met vannacht heel veel aandacht voor film. Zo is straks regisseur Wil Koopman te gast allereerst. In navolging van het succes van de film Gooise Vrouwen, dat volgde op de populaire televisieserie, volgt nu deel 2. Afgelopen maandag in première gegaan. Ofwel, we gaan het met Wil Koopman hebben over de avonturen van Claire, Cheryl, Anouk en Roelien. En over de ontvangst van de nieuwe speelfilm deze week. En afgelopen weekend kreeg een heel andere Nederlandse film, Silent Ones, de prijs voor beste film tijdens het No Limits Festival in New York. En zo zullen we ook aan het woord laten regisseur Ricky Reineke. En de nieuwe Star Wars en Jurassic Park komen eraan. Deze week werden de eerste beelden getoond. Stille hoofdrolspeler in deze presentaties is componist John Williams, die eerder verantwoordelijk was voor de muziek van onder andere Jaws, Indiana Jones en Harry Potter. We onderzoeken de toverformule van John Williams met componist Bart van der Lisdonk. Dat en meer straks na het 14e deel van het hoorspel De Hormoonfabriek. Graag tot dan.
Het is de hoogste tijd voor het hoorspelhalfuur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1.
Avro Tros presenteert De Hormoonfabriek. Hoorspelserie van Saskia Goldschmidt en Peter Tenuil. Aflevering 14.
Dat ik de haloperidol moet verhogen. De bijwerkingen nemen we dan maar voor lief. Meneer Motke heeft het zwaar. Vannacht herleefde hij de rampdag van 11 maart 1938. Toen verkrachtte zijn broer Aaron het inpakmeisje Roosje. Hij was onder de invloed van een veel te hoge dosis testosteron waar meneer Motke verantwoordelijk voor was. Ik geloof dat ik eindelijk iets van schuldgevoel in zijn ogen heb gezien. Meneer Motke onderhandelt met de plaatselijke brigadier. De aanklacht tegen hem wordt verscheurd als hij Aaron de volgende dag op het bureau aflevert. Klasse justitie. Thuis wordt Aaron door een arts gesedeerd. Rivka begrijpt niet wat er is gebeurd.
Wat is er in vredesnaam aan de hand, Motke?
Wat bedoel je?
Aaron die Roosje verkracht, dat is ondenkbaar.
Ja, je hebt toch gehoord wat ik aan die pillenploert verteld heb?
En dat moet ik geloven?
Waarom zou ik daarover liegen?
Ik ken je al langer dan vandaag. Ik rook je angstzweet bij dat kruisverhoor van Korstens. Er klopt geen steek van je verhaal. Je verbergt iets.
Mijn broer is de fout ingegaan. Ik heb hem zelf aangegeven bij de politie. Wat zou ik te verbergen hebben?
Is het een hele vreemde gedachte van me dat als de directeur van de zielsklierenfabriek volkomen mataglap gaat, dat hij dan van zijn eigen voorraden gesnoept zal hebben, vrijwillig of niet?
Waar zin speel jij op?
Dat jullie hem iets hebben toegediend. Om te kijken of Aaron een hanenkamp kon krijgen.
Beschuldig jij mij ervan dat ik mijn eigen broer als proefkonijn zou gebruiken?
Jij of Raphaël?
Ja.
Jullie waren ervan overtuigd dat je zelfs castraten kan genezen met die testosteron.
Testosteron. Rivka, het is testosteron.
Ja, testosteron.
Nee, testosteron.
Denk je dat die dokter gek is? Die ziet ook dat verband. Namen van artsen en preparaten, zegt hij. Als daaruit komt dat Levine hem heeft volgespoten met testosteron, dan hang jij. Je bloedeigen broer als testvee.
Rivka, wil je een kop thee voor ons inschenken? Ik beloof je dat ik eerlijk zal antwoorden.
Voor de dag ermee, Motke. De waarheid. Niets dan de waarheid.
Ja, die ga ik je vertellen. In het vertrouwen dat jij er met niemand over spreekt. Kan ik daarvan op aan?
Nee. Dat kan ik niet garanderen, nee. Ik weet niet hoe erg het is wat je me gaat vertellen. Maar als je me de waarheid niet vertelt, heb je het sowieso verbruikt bij mij. Dus kies maar.
Ja, je zit met je suggestie dichtbij. En daarom dwing je mij open kaart te spelen. Je hebt gelijk en je hebt niet gelijk.
Spreek niet in raadsels, Motke. De waarheid. Ik ben alleen geïnteresseerd in de waarheid.
Raphaël heeft hier niets mee van doen.
Gelukkig.
Gelukkig?
Ja, ik heb Raphaël altijd ten diepste gerespecteerd. Ik zou het verschrikkelijk vinden als hij mijn vertrouwen beschaamd zou hebben.
Raphaël mag hier nooit iets over horen. Hij weet nergens van en dat moet zo blijven. Aaron heeft van een arts het spul gekregen omdat uit alles bleek dat zijn lichaam te weinig testosteron aanmaakt en dat hij daar ernstig onder leed.
Was dat de diagnose van die arts?
Die arts heeft die diagnose gesteld en hem behandeld. Er is alleen iets misgegaan met de dosering.
Dat mag je wel zeggen, ja.
Nou, dat kan gebeuren hè, bij een nieuw geneesmiddel.
Raphaël is uiterst consentieus met de dosering van preparaten in een experimenteel stadium. Daar is mijn vader altijd vol lof over. Hoe is het dan mogelijk dat die arts zich niet aan de instructies van Levine heeft gehouden? Was die vent zo'n eigenwijze donder of Motke?
Ik ben het geweest die arts heeft aangezet de hoeveelheid sneller op te hogen.
Dacht ik het niet.
Ja, maar omdat het zo slecht ging met Aaron, vanwege mijn bezorgdheid om hem, daarom. Rivka, ik dacht echt dat ik Aaron een dienst bewees. Ja, nee, ik heb dat fout gezien, dat realiseer ik mij maar al te goed. Kijk, als dit uitlekt, betekent dat het einde van het bedrijf. Een ramp. Niet alleen voor mij, voor ons, voor onze meisjes, maar vooral voor die honderden werknemers. Die raken zonder een baantje aan de bedelstaf. Dus in hun belang, Rivje, vraag ik je met heel mijn hart, zwijg hierover. Hè? Ja? Zeg iets, Rivka. Praat tegen me.
Wat valt er nog te zeggen als ik moet zwijgen, Mordechai?
Begrijp je niet waarom zwijgen het beste is?
Ja, ik begrijp het.
Gelukkig.
Ik zal zwijgen. Maar vooral omdat jij en ik zijn uitgepraat.
Straf je me zo zwaar voor deze ene fout?
Jij liegt. Tegen mij en tegen jezelf.
Ik heb je de waarheid verteld, Rivka.
Uit bezorgdheid om Aaron?
Ja.
In het belang van de werknemers? Tuur. Met heel mijn hart? Ik geloof er geen klap van.
Ja, ja.
Eigenbelang en eerzucht, dat is alles dat ik hoor.
Als dit heel je hart is, dan heb je wel een heel cynisch hart gekregen morgen.
Maar, Rivka,
ik had mij nooit laten verleiden op een pleet aan de Amstel door een kille zakenman. Ik was nooit verliefd geworden op een cynicus. Ja. Ik was nooit in dit griebeschat komen wonen voor een eerzuchtige egoïst. Ja. Ik had nooit vier dochters gedragen voor een harteloze ploert. Dus dat kan jij niet geweest zijn, nee. Mordechai. Maar dat ben je wel geworden.
Nee.
Dat ben je nu.
Nee, Griffje, luister nou.
Of heb ik mij grandioos vergist? Ben jij dit altijd al geweest en vallen mij nu pas de schellen van de ogen? Hoe berekenend was jij eigenlijk toen je mijn vader om mijn hand vroeg? Heb ik hoogverraad gepleegd aan mezelf of heb jij ons geluk verraden? Ik weet nu even niet wat erger is.
Rift.
Stil! Een vreemde ben je al een hele tijd die mijn huis en mijn gezin en mijn bed deelt, maar die geen enkel gevoel van warmte of liefde meer in mij oproept. Ik mis hem zo, die jongen die men liet voelen dat er niets mooiers is dan zo versmolten met elkaar zijn. Hij bestaat niet meer. Hij is verdwenen. Uitgewist door een mannetjesputter in een maatpak. Niet wat jij met Aaron gedaan hebt. Niet dat je de artsen en de politie voorlicht. Maar dit is jouw grootste misdaad, Mordechai de Pauw. Dat je die jongen die ik lief had hebt laten verdwijnen, opgesloten en misschien zelfs al vermoord. Dat is onvergeeflijk.
Rivka, je kunt me mijn succes niet verwijten, maar als dit er de prijs van is, dan was ik liever speksnijder.
Daar was ik niet voor gevallen. En dat weet je.
Maar ik heb hem niet vermoord, die jongen aan de Amstel. Hij is er nog. Hij laat zich alleen niet zien. Hij heeft zich verstopt. De wereld is zo hard. De wolven zijn zo hongerig. En ik sta voor het hol tot de tanden bewapend om jullie te beschermen.
Een rotsmoes. Jij bent met een leeuwin getrouwd die haar eigen welpen wel beschermt.
Geef hem nog een kans. Die jongen.
Oh, Motke. Daar is het misschien wel te laat voor.
Weet je nog, toen we elkaar ontmoetten op het feestje bij Rafael en Sari?
Niet nostalgisch worden, Motke. Dat helpt niet.
Als ik een stoel voor jou neerzet, mag ik dan aan je voeten zitten?
Weet je wel? Ja, dat zei je. Ik was te bleu om te zeggen wat in me opkwam. Als je niet aan mijn voeten zit, mag je aan mijn voeten zitten.
Oh, wat had ik graag aan je voeten gezeten.
Ik mis je.
Ik ben er. Ik ben er, Riv. Ik ben hier. Bij jou.
Kus me. Ik was vergeten hoe je proefde.
Ik was vergeten hoe je lichaam voelt.
Oh, vrij met mijn matke. Ja.
Oh, die nacht. Die vreselijke en fantastische nacht waarin geen eind leek te komen. Op de logeerkamer van een boer. Heerlijke, pijnlijke herinnering.
Zou jij niet wakker geworden zijn?
De dormofiet doet zijn werk. Maak je geen zorgen.
Denk je dat je nog genoeg testosteron in dat zaakje van je hebt voor een tweede keer?
Goed zo, testosteron. Kom maar, ik heb zat.
Het was het allermooiste moment dat ik met haar beleefde. Dat ik ooit met een vrouw beleefde. En op dat moment, daar, één deur verwijderd van mijn broer, mijn schuldige broer die zijn laatste nacht in vrijheid in diepe slaap doorbracht. Op dat moment, terwijl mijn zakelijk leven aan een grote leugen bungelde, drong mijn zaad door in een eicel van mijn grote liefde. Op dat moment ontstond Ezra, onze enige zoon, mijn Benjamin.
De zon is nog niet eens op.
Nee.
Hoe laat is het?
6:30.
Wat mooi, vind je niet?
Prachtig. Prachtig is het.
Lief dat je met me meeloopt.
Je rilt. Heb je het koud?
Een beetje. Maar alleen van buiten. Niet van binnen. Van binnen ben ik warm.
Hier, sla mijn jasje om.
Ik hoop dat Arend in de tussentijd niet wakker wordt.
Ik ga meteen terug.
In het logeerbed van je broer. Dat is ook wel een primeur.
Kun je het nog zeggen?
Wat?
De naam van het mannelijk hormoon. Dat lukt kennelijk alleen als je er net mee bent volgepompt.
Mannetjesputten.
Woont u hier, mevrouw?
Ja, meneer. Hier is uw jasje.
Geef me nog een kus.
Ga snel terug.
Aaron, jongen. Word eens wakker. Aaron, wakker worden.
Moet het
wel? Ja. Hé, niet je weer omdraaien. Je moet wakker blijven. Kom, ik help je een beetje overeind.
Hé, laat me los.
Hier. Hier heb je koffie. Knap je van op. Neem maar een slok. Ja. Ja, goed zo. Hoe is het? Je zit nog vol met die troep, hè? Het slaapmiddel, bedoel ik. Dormoviet. Daarom beweeg je zo sloom. Hé, kijk me eens aan, Aaron. Weet je wel waar je bent? Je bent thuis, in je eigen bed. Je hebt een slaapmiddel gehad. Herinner je je nog?
Ja.
Het liefst zou ik je nog lekker laten liggen, maar dat gaat niet.
Waarom niet?
Ik hoop dat je even rustig naar me luisteren wil, wat ik je te vertellen heb. Rustig blijven, ja?
Dat moet je nog maar afwachten, niet?
Ah, dus je weet nog wat er gebeurd is gisteren op kantoor?
Ja.
Ik bedoel met Roosje?
Ja.
Ja. Ik heb met de politie gesproken. Roosje is daar naartoe gegaan. Ik heb gepraat als brugman. Die brigadier is niet onwelwillend, maar er is zo'n opschudding ontstaan dat we dit niet in de doofpot kwijt kunnen.
Nee.
Je zult naar het bureau moeten.
Komen ze maar halen.
Ik heb beloofd dat ik je zou brengen. Maar ik zal ervoor zorgen dat je de beste advocaat krijgt die er is.
Een advocaat?
Je zult voor de rechtbank moeten verschijnen. Daar is niets aan te doen. Wil je nog wat koffie?
Ja.
Ik zal straks paardenkoper vragen wie jou het best kan verdedigen.
Nee, doe dat maar niet.
Niet paardenkoper?
Nee.
Heb je liever dat ik bij iemand anders informeer? Aan wie denk je?
Aan niemand.
Ik kan ook in Amsterdam informeren als je dat liever
hebt. Ik wil geen advocaat.
Natuurlijk wil je een advocaat. Je moet een advocaat.
Nee, niets ervan. Ik heb iets vreselijks gedaan.
Dit is niet alleen maar jouw schuld.
De hoogst mogelijke straf, die zal ik uitzitten.
Er zijn verzachtende omstandigheden die een goede advocaat kan inzetten om strafvermindering te krijgen.
Geen sprake van.
Aaron, iedereen heeft recht op verdediging. En jij zeker.
Meer dan jij? Bedoel je dat?
Nou, ik moet niet naar het politiebureau. Jij.
Als het alleen over mij gaat, dan hoef ik het hier niet verder over te hebben, Motke. Voor mij geen advocaat en geen verzachtende omstandigheden. Help me even overeind, ja?
Ja.
Ik wil me wassen. Vies.
Nou, wacht nog heel even, Aaron. We moeten een paar dingen bespreken voordat we gaan.
Wat hebben wij nu nog te bespreken?
De arts die jou de inspuiting heeft gegeven. Ik ben bang dat die stof er de oorzaak van is dat jij zo tekeer bent gegaan.
Daar weet jij dus van. Zo gaan artsen dus om met hun beroepsgeheim. En mijn broer zit altijd op de eerste rij met gebazel op te kunnen vangen.
Natuurlijk heb ik me na die uitbarsting geïnformeerd. Wat denk je dan?
Gaan jullie door met het produceren van dat duvelsbocht?
Dat moeten we nog bekijken. Er is iets vreselijk misgegaan waar jij de dupe van bent geworden.
Als hier iemand de dupe van is...
Jij en Roosje, ja, natuurlijk. Ja. Maar als bekend wordt dat jij dit ingespoten hebt gekregen, dan zijn er rapen gaar.
Oh, nee.
En die arts heeft natuurlijk een veel te hoge dosis gegeven, dat is duidelijk. Maar het zou mij heel wat waard zijn als je hem wilt sparen.
Het zou toch niet waar zijn?
Ik heb gisteren het verhaal rondgestrooid dat jij verschillende medicijnen verzameld hebt op eigen houtje om je depressie te verdrijven. En dat het door die medicijncocktail zo mis is gegaan.
Jij bent de grootste smeerlap die ik ken.
Ik probeer alleen die arts te beschermen, Adam. Dat moet jij toch kunnen begrijpen?
Die arts zou jou een worst wezen. Je preparaat, dat wil je beschermen. Ja,
en wat dan nog? Er is iets misgegaan, maar dat betekent niet dat het hele preparaat direct afgebrand moet worden. Dat is het kind met het badwater weggooien.
Heb jij één gedachte gewijd aan dat arme meisje? En aan al die andere meisjes? Knijp je hem niet dat dit drama misschien het gerotzo van jou naar boven zou halen?
Dat heeft hier niets mee te maken.
Nee?
Nee.
Als jij een man bent, kijk me dan recht in mijn ogen. Ja. Kijk me aan! Ach. Dat kun je niet. Mij aan blijven kijken. Je kunt mijn blik niet verdragen.
Je woede raakt mij, Alan.
En dat maakt hem niet minder. Het is rechtvaardig dat ik mijn straf onderga, maar het is minstens even rechtvaardig dat ook jij boete doet.
Wat ben jij waard?
Wat denk je, Motke? Ik heb één grote, gruwelijke misstap begaan en daar wil ik voor boeten. En jij levert de ene ploertenstreek naar de andere en jij gaat vrij uit.
Jij gaat toch
en je doet het zo geraffineerd dat de slachtoffers zelf niet eens doorhebben dat ze geen schuld dragen. Het is niet meer dan rechtvaardig openbaar te maken hoe jij misbruik maakt van je macht.
Als jij dit nu naar buiten brengt, zal dat opgevat worden als een poging je eigen schuld te bagatelliseren. En dat strookt niet bepaald met je behoefte aan boete doen.
Oh, dus voor mijn eigen zielenhel moet ik jou buiten schot laten.
Doe je dat niet, dan zou je met je geklets het bestaan van Pharmacom in gevaar brengen. Is dat wat je wil?
En daar is hij weer, hoor. Mijn broer haalt op kritieke momenten het grotere belang naar voren, waardoor hij altijd overal doorheen zwijnt.
Als ik wegval, dan stort dat hele bedrijf in elkaar.
Ik weet niet waar de wereld beter van zou worden. Van het voortbestaan van Pharmacom of juist van de totale ineenstorting ervan. Inclusief de hormoonfabriek die mijn broer zelf is.
Aaron, we moeten voortmaken.
Ik mag een twijfelaar zijn. Over één ding ben ik heel zeker. Het gaat jou niet om het algemeen belang. De werknemers die op straat zouden staan interesseren jou geen zier. Het gaat jou alleen om jezelf.
Jij bent jaloers omdat ik nu eenmaal het middelpunt van Pharmacom ben.
Ik zou geen dag willen leven als het valshartige mens dat jij bent. Het is de hoogste tijd om de wereld kenbaar te maken dat jij alles behalve recht in je schoenen staat.
Niemand zou je geloven.
Nou, er zijn er genoeg die weten hoe de vlag erbij hangt. En die jouw bloed wel kunnen drinken. En niet alleen die deerntjes, wat denk je van hun broers? En hun vaders, die weten wat je met hun zussen en dochters uitspookt. Maar die allemaal afhankelijk van je zijn. Stel je voor, Motke, met mij mee, achter de tralies, in het cachot.
Jij speelt een heel naar spelletje.
Tussen al die mensentrekkers.
Stop je mee,
Alan. Er zijn er vast bij die een appeltje met je te schillen hebben.
Wat zou vader ervan gevonden hebben als je dit flikte?
Slecht argument. Integendeel, het zou mijn ultieme wraak op hem kunnen zijn. Zijn oogappel meenemen in mijn val.
Aaron, in vredesnaam, ik smeek je met heel mijn hart, met alles wat mij lief is. Doe mij dit niet aan. Zeg mij wat ik moet doen om jou te laten zwijgen. Zeg het me, ik heb er alles voor over.
Je knijpt hem, hè, broers. Eindelijk. Eindelijk, voor het eerst in 42 jaar zie ik jou schijtenbang zijn. En nog wel voor mij. Nou, zo voelt het dus, macht over iemand hebben.
Ik buig mijn hoofd en ik geef het toe. Jij bent de sterkste van ons twee. Mijn lot ligt in jouw handen. Mijn nek ligt op het schavot en het is aan jou om te beslissen of de beul het hakmes laat vallen of niet.
Doe niet zo pathetisch, man.
Nee,
het spijt me, Motke. Jouw lot interesseert me niet meer. Ik moet zeggen dat ik het geen aangename gedachte vind om samen met jou de patoet in te gaan. Na dit hele godvergeten leven aan jouw zijde verlang ik ernaar zo ver mogelijk bij je vandaan te zijn. Maar dat is geen goede reden om je niet aan te geven.
Iedere reden is goed, Aaron.
Voor jou, ja. Nee. Niet voor mij. Een reden om te zwijgen zou misschien zijn dat ik bijna even schuldig ben aan jouw misstappen als jij. Ik liet je gang gaan.
Ja. Wat had je er tegen kunnen doen?
Alles had ik er tegen kunnen doen. Als ik niet een van de vele angsthazen was geweest die deze wereld bevolken. Door mensen zoals ik kunnen mensen zoals jij hun kwalijke praktijken botvieren. Maar ik word al gestraft, dus dat is geen reden om te zwijgen.
Aaron, ik smeek je.
Ik doe het.
Wat doe je?
Zwijgen.
Zwijgen? Over wat ik gedaan heb?
Ja, uit Midkefield.
Uit Midkefield? Dat waardeer ik zeer, Aaron.
Niet met jou, ploert. Dat verdien jij niet. Midke viel met de mensen die van ons afhankelijk zijn. Ik ben bang dat je gelijk hebt dat in deze verrotte tijden ons bedrijf de arrestatie van 2 directieleden niet zou overleven. Wat moet er dan van onze mensen in dit slijkgat worden?
Ik buig mijn hoofd voor je, dieper dan ik ooit gedaan heb.
Nooit eerder heb jij je hoofd gebogen. Maar vergeet in al je nederigheid niet heel goed naar mij te luisteren. Ik ga de bak in,
ja.
Ik ontken niets, ja. Ik doe de grootst mogelijke boete.
Ja.
En jij weet dat ik niet alleen voor mijn eigen schandaad zit, maar ook voor die talloze van jou.
Een broederdienst.
Je broer als offerlam. Op 1 keiharde voorwaarde.
Ja.
Het is afgelopen met die praktijken van je. Als ik in het cachot ook maar iets verneem waaruit ik opmaak dat jij nog steeds met die meisjes flikflooit, dan zal ik niet rusten voordat ik jou naar de ratsmodee heb geholpen.
Aaron, daar kun je van op aan.
Geen lichtzinnige beloftes, alsjeblieft.
Nee.
Geloof me, ik zal zorgen dat ik het te weten kom als jij een onschuldig meisje ook maar met één vinger aanraakt. De kaken worden nergens meer geroerd dan in het petoet.
Ik beloof het.
Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Ik wil dat je het zweert. Op het graf van onze liefdeloze ouders en op de goedheid van jou, Rivka. Dat je van nu af aan geen vinger meer uitsteekt naar al die meiden uit de fabriek.
Ik zweer het. Op het graf van onze liefdeloze ouders en op de goedheid van mijn vrouw.
Dan moeten we maar gaan.
Laat me je omhelzen.
Blijf van me af. Raak me niet aan. Je kunt een schoon overhemd voor me pakken.
Welk?
Dat dondert niet. In het cachot heerst de mode niet. Nog een paar dingen, Motke.
Hier.
Na vandaag wil ik niets meer met jou te maken hebben.
Aaron.
Jij bent mijn broer niet meer.
Ik blijf altijd jouw broer, Aaron.
En als ik mijn straf heb uitgezeten, keer ik niet meer terug naar dit klote gat.
Wat moet er dan van je worden?
Dat zijn jouw zaken niet meer. Er is nog één ding dat je moet doen. Roosje. Zorg ervoor dat ze krijgt wat nodig is om dit zoveel als mogelijk achter zich te laten. Nu breng je mij weg. En daarna zijn wij mannen geworden die geen broer meer hebben. En geen broer meer zijn.
Dan zijn we mannen geworden die geen broer meer hebben. En geen broer meer zijn. Die zin heeft me altijd door mijn ziel gesneden.
Je hield van uw broer.
Ik weet niet of dat het goede woord is. Aaron en ik hoorden bij elkaar zoals... Ja, verzin maar wat. Ieder cliché is waar.
Het Yoruba-volk is ervan overtuigd dat tweelingen één ziel hebben.
Dat zou ik vroeger hebben afgedaan als volslagen onzin. Maar na alles wat er gebeurd is, ben ik daar nu niet meer zo zeker van. Misschien heeft dat volk gelijk.
Die arts, is die nog teruggekomen die ochtend?
God ja, die pluisterplakker.
Wat zou jij doen als ik het nu op een lopen zette?
Ik zou rustig naar binnen gaan, een kwartiertje wachten, hijgend de politie bellen en zeggen dat ik je niet bij kon benen. Oh mijn god, ook dat nog.
Wat, pers?
Nee, Korstens, de piskijker.
Goedemorgen, meneer De Pauw. En, hebt u stevig geslapen?
Ja.
Zullen we nog even naar binnen gaan? Dan kan ik uw bloeddruk en hartslag meten en u een paar vragen stellen.
Geen sprake van. Ik heb een afspraak met de brigadier en we zijn al laat.
Kunt u mij de namen geven van de artsen die u geconsulteerd heeft?
Nee. Als u er genoeg in schept te riskeren dat er ieder moment een cordon bewapende politie de straat in komt rijden om mijn broer als een zware crimineel weg te voeren, dan moet u ons vooral zo ophouden.
En van de preparaten die u geslikt hebt?
Nee. Aaron, stap je in. We gaan.
Ik ben uw arts. Ik heb het recht te weten wat u geslikt hebt.
Ik ben zo goed als in hechtenis. En mij zou van staatswegen een gevangenisarts worden toegewezen. U kunt mijn dossier sluiten en vernietigen. U bent mijn arts niet meer.
Ik reed zelf, vond niet dat er iemand anders bij hoorde te zijn.
Dat kan ik me voorstellen. Hoe heeft u afscheid genomen?
Ik stapte uit, liep om de auto heen om te omhelzen. Maar intussen liep Aaron het politiebureau in zonder me nog een blik waardig te keuren.
Hij heeft u niet meer gegroet?
Hij keerde me zijn rug toe. Hij heeft niets meer gezegd.
Agnes, sterke koffie graag.
Ja, meneer Motke. Hoe is het nu met meneer Aaron?
Die zit op bureau.
Ach, hele tijd.
Het wordt een proces.
Ach, huh? Die arme meneer Aaron.
Ja. Is Roosje op het werk verschenen?
Nee, meneer. Ik heb geïnformeerd. Niemand weet waar ze is.
Hoe kan dat nou? Zo'n meisje moet toch ergens blijven?
Ik zal alles doen om haar te vinden.
Goed. Dan eerst graag koffie. Sterk, alsjeblieft.
Meneer Motke,
Ja?
Bent u nog boos op me?
Boos? Op jou? Hoezo?
Omdat u gisteren zei dat ik ervoor had moeten zorgen dat de mensen niet waren komen luisteren.
Ach, nee. Nee, dat meen ik natuurlijk niet. Ik was mezelf niet. Boos op jou. Het idee.
Daar ben ik blij om. De koffie komt eraan.
Ah. Voordat je koffie zet, bel even naar dokter Kolf uit Nijmegen. Ik moet hem dringend spreken, ook als hij bezig is.
Ja, meneer Motke, direct.
Kolf hier, wie daar?
De Pauw, dokter Kolf. Mordechai, de broer.
Ach, meneer De Pauw.
Ja, ik bel met vreselijk nieuws.
Hoe dat zo? Toch niet uw broer, hè?
Ja.
Hartkloppingen, bloeddrukstijging, uitvalverschijnselen,
kolieken,
hartfalen.
Een testosteronexplosie.
Pardon?
Hij heeft een werknemster verkracht. Ze zit nu vast op het politiebureau.
Oh, goede god.
Ja.
De dosis? De voorschriften, u aandringen, mijn ondergang.
Ja, niet meteen in paniek raken, dokter Kolf. Houd het hoofd koel, dat doe ik ook, hè?
Wat een bezoeking.
Ja.
Calamiteit, catastrofe, ramp van ongekende omvang. Mijn god, professor Levine.
Ja, dokter Kolf.
Zou die uitzinnig zijn?
Tot nu toe heb ik iedereen wijs weten te maken dat de oorzaak van zijn explosie gelegen is in een medicijncocktail van opiaten en amfetamine.
Niemand weet van de testosterondosis?
Nee, niemand. Alleen u en ik.
Daar bent u zeker van?
Heel zeker, ja.
En nu? Wat doen we nu?
Nou, u doet niets. Ik verbied u iemand hierover in te lichten.
Zelfs niet de professor?
Vooral niet de professor. U vertelt niemand dat u mijn broer in behandeling had. U vernietigt zijn dossier.
Maar in het belang van het klinisch onderzoek...
Zodra wij hebben opgehangen, propt u zijn dossier in de kachel.
Zou de professor dit toch moeten weten?
En daarna in de doofpot.
Wie met de duivel is scheep gegaan, moet met hem over.
Nou, zo is het maar net. Kan ik ervan op aan dat u uw mond houdt?
Op uw verantwoording?
Op mijn verantwoording, ja.
Het was ook uw idee.
Precies.
Ik was er erg op tegen.
Is het dan zo afgesproken?
Ik, rechtschapen medicus.
Ja, ja.
Ik ben cum laude geslaagd. Als mijn goede moeder dit zou moeten horen.
Ja, dag, dokter Kolf.
Dag. Meneer de...
Uw koffie.
Dank je. Agnes, is het jou ook wel eens opgevallen hoeveel mensen bereid zijn domweg bevelen op te volgen? Hoe blij ze zijn als je hen van hun eigen verantwoordelijkheid verlost.
Maar het dragen van verantwoordelijkheid is een last.
Ja, blijkbaar, hè?
Niet iedereen is in staat die te torsen. Niet iedereen heeft de kracht die u bezit.
Ja, hoe weinig mensen kunnen en durven werkelijk onafhankelijk zelfstandig te zijn. Hè?
De meeste mensen hebben iemand nodig die hen leidt en vertelt wat ze moeten doen. Dat kunnen ze niet helpen. Zo zijn ze, de mensen.
De Hormoonfabriek, hoorspelserie van Saskia Goldschmidt en Peter Tenuil, met Mark Rietman, Monique Hendricks, Jacob Dewey, Fred Goesens, Maureen Thewe en vele anderen. Editor Frans de Rond, regie Peter Tenuil. De Hormoonfabriek is een productie van Palantino Media voor AVROTROS, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Voor alle informatie kijk op avrotros.nl/cultuur.
Nooit meer slapen. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Tot 1 uur praat ik hier met Wil Koopman, regisseur van Gooise Vrouwen 2, de speelfilm die deze week in première ging. Welkom, Wil Koopman.
Goedenacht.
Goedenacht. Als Claire totaal veranderd terugkomt uit Burkina Faso, herkennen haar vriendinnen haar amper. Voor Cheryl is de maat vol als ze ontdekt dat haar Martin haar voor de zoveelste keer bedriegt. Ze zet in op een echtscheiding. Anouk, ook ongelukkig in de liefde, dreigt een eetprobleem te ontwikkelen. Roelien gaat juist in op het huwelijksaanzoek van Evert. Een bizar ongeval voert de vriendinnen naar de besneeuwde bergtoppen van Oostenrijk. Dit is de korte inhoud van Gooise Vrouwen 2. die deze week in première ging. Met dezelfde actrices die we kennen uit de eerste speelfilm. De eerste speelfilm Gooise Vrouwen. Die ja zo'n beetje de meest succesvolle Nederlandse speelfilm was van de afgelopen 25 jaar.
Ja.
Te vergelijken met successen als Turks Fruit en
Vlodder.
Vlodder.
Ja.
En die actrices die zijn, noem ik even voor de mensen die het misschien dan tot die groep behoren die de film niet gezien hebben, Linda de